Weet u, ik denk dan als je zoiets hoort. Hoe wij in staat zijn op deze wereld om liederen te kunnen schrijven en te kunnen zingen en te kunnen musiceren. Kijk, als we dit hier al kunnen, hoe zal het dan in de hemel zijn? Ik vind het zo mooi. Ik ben nog nooit eerder een preek begonnen met een cd afspelen. En ik wil het vanmorgen met u hebben over aanbidding. Lofprijs en aanbidding. En dit is aanbidding. Hoe deze man, Paul Wilbur heet hij. Je kunt het vinden op YouTube als je wil. Paul Wilbur. Die dit zingt. Een Amerikaanse Jood. Die speciaal naar Jeruzalem gaat om cd's op te nemen. Om daar in Jeruzalem Gods lof te kunnen zingen. Wat een voorrecht is het dat wij het heilige der heiligen binnen mogen komen. Dat die voorhangsel gescheurd is. Wij beseffen als mens niet wat dat voor ons betekent. Dat wij zomaar als onvolmaakte mens het heilige binnen mogen komen. Je mag hem uitzetten. Het heilige der heiligen binnen mogen komen en hem kunnen aanbidden. En wat een geweldige liederen hebben we ook weer vanmorgen gezongen. Met elkaar. Om hem te loven en te prijzen. Dat lied wat we als laatst gezongen hebben. Weet u, dan sta ik met kippenvel als we zingen. Hij is majesteit. Hij heeft het in zijn hand. Als we dan zien dat het kabinet weer gevallen is. Met alle ellende van dien. En het ging me aan het hart, moet ik heel eerlijk zeggen. Niet dat ik nou zeg van ik wil politiek praten of voor welke partij ik ben. Maar het is wel zo. Ik was met Peter Slebos in oktober naar Zuid-Afrika toe. En toen deed het me wat. Toen deze man, deze kerkleider vertelde in Zuid-Afrika dat wij wel degelijk een christelijke kabinet hebben. Jan-Peter Balkenende. Een kind van God. Door en door kind van God. Rauwvoet. Een kind van God. Door en door kind van God. Die wij in ons kabinet hadden. Of we ze nou ondersteunen. Of we van ze houden. Dat is wat anders. En of wij hun standpunt delen is wat anders. Maar wij konden terugkijken tot nu toe. Op een christelijke kabinet. Er is wat aan de gang in Nederland. En natuurlijk vindt de vijand dat niet leuk. Natuurlijk deed hij alles wat in zijn vermogen is. Om dat te verstoren. En ik geloof dat het goed is. Om te bidden voor ons land. Dit ernstig op te nemen. En te bidden. Maar te weten dat hij is de majesteit. Vanaf zijn troon bouwt hij. En ik denk dat dat essentieel is. Zullen we samen lezen uit Johannes hoofdstuk 4. In dit gedeelte is de Heer Jezus in gesprek met een Samaritaanse vrouw. En dan zegt hij een aantal dingen zo tegen die vrouw. Als je het hele gesprek zo gaat analyseren en tekst voor tekst gaat nemen, dan ben je daar wel een tijd mee bezig. Johannes hoofdstuk 4, en ik lees een paar versjes vanaf vers 20. En ik heb nog steeds de 1951 vertaling voor mij. En daar staat in mijn Bijbel, als ik het goed lees, tenminste, staat het volgende. Onze vaderen, zegt de Samaritaanse vrouw, die is in gesprek met de Heer Jezus, onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, dat is op de berg Gerizim. En gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mij vrouw, de ure komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Ik ga het nog even lezen. Vers 21. Het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu. Dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. Wat voor aanbidders zoekt God? Waarachtige aanbidders. Die bidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. Zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. In Deze paar woorden zegt Jezus zoveel dat ik dat vanmorgen allemaal niet in kan pakken in een preek. Deze woorden die Jezus hieruit spreekt, behoeven eigenlijk een intense Bijbelstudie met elkaar. Maar we gaan een zegen vragen. Wat geweldig is het, Heere, om u te mogen kennen. Wat geweldig is het, Heere, dat u door uw geest mensen inspireert en mensen motiveert om lofliederen te schrijven. Om aanbiddingsliederen te schrijven die zo mooi zijn. En dat wij vandaag zo rijk zijn om deze liederen in ons bezit vandaag te mogen hebben en ze te mogen zingen. En zo voor uw aangezicht te mogen verschijnen. Wat een voorrecht is het, Heere, dat u ons de gelegenheid geeft om u te mogen aanbidden. Dat we niet vanmorgen een lammetje hoeven te slachten. Dat een priester dat hoeft te doen. Dat wij daarmee hopen dat onze zonden zijn verzoend. Maar Heere, dat het lam geslacht is voor ons. Jezus. En dat wij door zijn sterven vanmorgen u mogen aanbidden. Dat wij u rechtstreeks mogen benaderen, uw troon mogen benaderen en uw lof mogen bezingen. Help ons vanmorgen, Heere, om opnieuw te beseffen wat een geweldig voorrecht dat is. Leid ons door uw woord vanmorgen. En in Jezus' naam willen we ook opstaan en spreken tegen alles wat ons tegen wilt houden vanmorgen om uw woord uit te spreken of te verstaan. En we spreken vrijheid over ons, Heer, dat uw geest kan bewegen over ons en door ons heen om uw woord te openbaren in ons hart. Spreek tot ons in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik moet u zeggen dat aanbidding is een onderwerp dat heeft mijn hart. Ik zou graag, als het kan, iedere zondag over dit onderwerp willen spreken, van lofprijs en aanbidding. Maar tegelijk, zoals ik al zei, besef ik dat dit onderwerp bij lange na niet in te pakken is in een preek. Er is gewoon te veel over te zeggen, over lofprijs en aanbidding. En zou je eigenlijk de Bijbel erbij moeten pakken en veel meer moeten lezen dan wat ik vanmorgen kan doen. Het is onderhevig aan een intense Bijbelstudie. Want wat is aanbidding? We kennen die programma's van idols en zo. Hè? Dat we een idool zoeken en zo'n idool wordt bijna aanbeden, vereerd. Aanbidding is verering en mensen kunnen vereerd worden. Mensen kunnen aanbeden worden. En mensen vinden dat nog lekker ook. Ik vind het zo bijzonder dat Jezus zegt, juist één hoofdstuk verder in Johannes 5, dat hij zegt van eer van mensen behoef ik niet. Het gaat me niet om eer van mensen. Hij zegt niet eer van mensen is niet lekker. Iedereen vindt dat lekker. Maar hij zegt, wat doet dat lekker aan een mens? Het gaat me om eer van God en niet om eer van mensen. Mensen zetten elkaar op voetstukken, maar dingen kunnen ook vereerd worden. Afgoden kunnen vereerd worden en aanbeden worden. Maar in dit geval is het de verering van God dat gepaard gaat met lofprijs en dankzegging. En als je dan de definitie weer zoekt van lofprijs en dankzegging, dan is daar de definitie van dat God geloofd wordt voor wie hij is. Wij loven hem omdat hij die volmaakte God is. Soeverein. Wij loven hem voor wie hij is. En we danken hem, dat is dan weer dankzegging, voor dat wat hij heeft gedaan. Wij danken God dat hij zijn zoon heeft gestuurd. Wij danken hem voor zijn genade. Dus mensen leggen vaak die scheidslijn tussen het loven van God en dankzegging. En ik denk dat het een beetje engig is om daar een scheidslijn tussen te zetten. Want die twee overlappen elkaar. Maar tenminste denken we dan na over aanbidding. En zijn we bezig met aanbidding. En het is zo heerlijk om die prachtige liederen te zingen. Zoals ik net gezegd heb. Vanmorgen ook weer. Als je de teksten tot je door laat dringen wat we zingen. Dat is zo mooi. Dat is niet alleen mooi geschreven, maar is ook nog eens mooi vertaald. Want heel veel liederen komen uit het Engels. En die zijn dan voor ons vertaald. En die zijn dan ook nog eens op muziek gezet. En dan is het fantastisch om ze zo te zingen. En ik zeg het ook vaak hoe erg ik onder de indruk ben van de liederen die door mensen onder de leiding van Gods geest geschreven worden. En als je dan gezegend bent als gemeente met een mooi orkest, zoals wat u dat vanmorgen heeft, dan worden die liederen gedragen door prachtige muziekinstrumenten, mooie melodieën. En dan krijgt het nog eens een extra dimensie om God te loven en te prijzen. Muziek en zang, dat kunnen we niet ontkennen. Muziek en zang werken op het gevoel van mensen. Ik kan me herinneren toen ik voor het eerst moest spreken in Nederland. Dat was in de gemeente in Bussum. Ik heb het u waarschijnlijk al lang verteld. Ik word ook een dagje ouder, dus zo langzaam begin ik dan ook dingen te herhalen. Ik moest voor het eerst spreken. Ik was gewend om voor jonge mensen te spreken. En grote groepen ook. Ik was totaal niet nerveus daarvoor. Maar nu moest ik voor het eerst in Nederland. Ik was nog niet zo lang in Nederland toen uit Zuid-Afrika. Moest ik preken. In een Pinksterkerk in Bussum werd ik gevraagd. In plaats dat ik nou gewoon nee had gezegd. Maar ik was hartstikke super nerveus. En ik stond daar op een gegeven moment achter de kansel. En ik besloot daarvan, weet je wat ik doe? Ik ga niet meteen op een gegeven moment preken. Maar ik ga gewoon eerst een lied zingen. Met een gitaar in mijn armen en dan een lied zingen, dan voel ik mij wat thuis. Dan kan ik eerst even acclimatiseren daar op het podium. En dan kan ik even naar de gezichten van de mensen kijken. En dan voel ik me wat minder nerveus om dan straks het woord te openen. Dat was mijn beweegreden. En toen ik dat lied zong, en u weet dat ik tegenwoordig mijn gitaar altijd meeneem. Nu ook, ondanks het feit dat ik nog niet gezongen heb. Staat hij er wel. Maar ik bracht mijn gitaar mee puur om mijzelf een beetje die zekerheid te geven. Maar toen ik zag wat het lied, het allereerste lied deed waar ik sprak met mensen. Toen ik zag dat Gods geest zo bewoog over mensen dat ik al bijna niet meer hoefde te spreken. Toen besefte ik opnieuw wat de waarde is van muziek en van zang. En dat lezen we ook in de Bijbel. De waarde van muziek. En van zang in het woord van God. We lezen vanuit het woord, vooral in de psalmen, hoe God door het zingen en door het spelen van instrumenten aanbeden wordt. En iedere kerk, in iedere kerk, worden geestelijke liederen gezongen met als doel om God te vereren. Zang en muziek horen bij de kerk en ze vormen, zolang als de kerk bestaat, een onderdeel van een christelijk bestaan. Het zingen. Maar ik stelde mezelf de vraag, en misschien choqueer ik u vanmorgen. Mijn vrouw zei wel eens van, man, je moet niet altijd willen choqueren. Ik zeg, dat is niet een kwestie van dat je wil choqueren. Maar het is een kwestie van dat je toch eerlijk tegenover elkaar bent. Als we het hebben over het feit dat zang en muziek mensen beïnvloeden, heb ik mezelf afgevraagd, aanbidden wij God echt? Met onze liederen. Of slaagt het zingen van deze liederen er alleen maar in om een bepaalde sfeer te creëren in de ruimte waar we zitten? Ik ben vroeger, toen ik nog kind was, niet alleen jong was, maar echt kind was. Toen was ik in een kerk en ik ga die naam noemen, want ik heb totaal geen enkel kritiek tegen welke kerk dan ook. Geen enkel kerk is opgeschreven in de hemel, behalve de hervormde kerk, dat weet u hè. Paulus die schrijft in Romeinen, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Maar goed, dat is een grapje. Er is geen kerk opgeschreven in de hemel. Het heeft geen zin dat u denkt dat u voor de poorten van de hemel komt en zegt van ik was in de vrije evangelie gemeente van den Helder. Nog steeds zal God tegen u kunnen zeggen ga weg, want ik ken u niet. Wie is de vrije evangelie gemeente van den Helder? Geen kerk staat opgeschreven. En ik was vroeger was ik gereformeerd. Sorry, ja echt, ik was gereformeerd. Nee hoor, ik was gereformeerd. Omdat mijn vriendjes allemaal gereformeerd waren. Dus ik was, en het was niet zomaar gereformeerd. In Zuid-Afrika ben je dan gereformeerd. En dan hoor je bij de, noem het maar, zwarte kousenkerk. Ik was echt gereformeerd. Zondags hoor je te rusten en te slapen. En niet te zwemmen en niet te spelen enzovoort enzovoort. Als kind hield ik me eraan. Terwijl mijn ouders gewoon rustig gingen zwemmen. En mij voor gek verklaarden dat ik niet meeging. Maar ik ging naar mijn bed toe. In de bloedhitte ging ik zondagsmiddags trouw naar mijn bedje toe. Als gereformeerd jochie. Maar ik kan me goed herinneren welke sfeer er in die kerk was. En als ik nu nog in zo'n kerk kom, dan is dat, zonder dat ik geluid hoor, is dat de sfeer, de emotie die ik voel van het orgel. Dat was de kerk, weet u wel. Als je de kerk binnenkomt, dan hoor je het orgel. Ik vind dit een fantastische orgel trouwens. Hè. Waar zit je, Gert-Jan? Daar zit je. Dat weet Gert-Jan, die Hammond met dit, hoe noem je dit ding? Die, die, Dat geeft een geluid, man. Dat is kippenvel. Dat is echt prachtig. Maar ik heb het over zo'n kerkorgel. Hè. U weet waar ik het over heb. Als je zo binnenkomt en dan heb je zo die orgel, dat orgel van die kerk. En niemand kan ontkennen dat muziek ons gemoedstoestand beïnvloedt. Het heeft een invloed op ons gemoedstoestand. Er zijn bewuste liederen en muziekstukken geschreven voor bepaalde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij een begrafenis of bij een huwelijk. Je kan toch niet bij een begrafenis het huwelijksmars gaan spelen? Als dat gebeurt, dan gaan mensen protesteren. Dat is not done. Dat doe je niet. Je speelt het huwelijksmars bij een huwelijk. Daar hoort een huwelijksmars bij. En zo zijn de muziekstukken gewoon geschreven die passen bij een bepaalde sfeer. Ik weet van sommige voorgangers, zowat in iedere kerk waar ik kwam in Zuid-Afrika in mijn tijd, was het zo dat na de preek van de voorganger kwam de organist of de pianist en die speelde dan zo'n lied. Dat zie je bij Billy Graham campagnes, zag je dat ook altijd. Hè? Dan wordt er een lied gespeeld en dan wordt de uitnodiging gemaakt. Dan worden alle hoofden gebogen en alle ogen gesloten. En dan speelt er zo'n lied op de achtergrond. Just as I am without... Nou, in elk geval. En dan worden mensen in zo'n sfeer gebracht om een keuze voor de Heer Jezus te maken. Maar goed, het is niet mijn stijl. Dat mogen ze doen, daar is denk ik niks mis mee. De Bijbel verbiedt het niet, maar ik heb zoiets van, goed, het zij zo. Maar mensen doen dat, voorgangers doen dat, maken bewust gebruik van muziek bij het maken van een uitnodiging. Muziek beïnvloeden onze gemoedstoestand. Heb ik u daarvan overtuigd? Kan ik amen zeggen? Dan, nee hoor. Zowel persoonlijke aanbidding in je binnenkamer en aanbidding in groepsverband vind je terug in de Bijbel. En een voorbeeld van persoonlijke aanbidding van David in zijn binnenkamer vind je bijvoorbeeld in Psalm 69. Vooral de psalmen zijn er vol van. Psalm 69 vers 31 waar hij zegt: ik zal de naam van God prijzen met een lied. Hem verheerlijken met een lofzang. Ik zal de naam van God prijzen met een lied. En hem verheerlijken met een lofzang. En Psalm 86 vers 11 en 12 zegt dit. Heel bijzonder. Leer mij, Heere, uw weg. Opdat ik in uw waarheid wandelen. En dan vooral. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Dat zijn allemaal zulke moeilijke woorden. Hè? Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. In de nieuwe vertaling staat: vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Ik zal u loven, Heere, mijn God, met mijn ganse hart en uw naam eren voor altoos. Deze woorden van lofprijs: ik zal u loven, Heere, mijn God, en mijn ganse hart en uw naam eren voor altoos. Deze lofprijs wordt uitgesproken voor direct na het gebed dat God zijn hart moet vervullen met ontzag. Vervul mijn hart met ontzag en dan looft hij de Heere. Dit is een van de voorbeelden uit het woord waar het blijkt dat het ontzag hebben van God onlosmakelijk verbonden is aan het aanbidden van God. Wil je God aanbidden in geest en in waarheid, dan kun je dat niet doen zonder ontzag te hebben voor God. Sterker nog, deze twee vullen elkaar aan. Hoe meer ontzag je hebt voor God, des te meer zul je hem aanbidden. En hoe meer je aanbidt, des te meer ontzag krijg je voor God. En de geldigheid van een gezamenlijke aanbidding, zoals we dat vanmorgen hier hebben gehad, waarin geen sprake is van sfeermakerij, is voor een groot deel afhankelijk van onze persoonlijke aanbidding gedurende de week. Je kunt misschien denken dat je in de kerk aanbeden hebt, omdat je emotioneel meegezogen wordt in de sfeer met het zingen van aanbiddingsliederen. Maar het kan nog steeds alleen maar sfeer zijn. En hoeft het niets te maken te hebben met de oprechtheid van je hart. En begrijp me niet verkeerd. Muziek en zang kunnen absoluut bijdragen tot het uiten van lofprijs en aanbidding. Maar ze kunnen niet van een niet aanbiddend persoon ineens een aanbidder van geest en waarheid maken. Weet u, het gevaar zit erin dat een niet aanbidder het gevoel krijgt van aanbidding op de zondagmorgen. Het voelt zo lekker. Het voelt zo fijn. En mensen komen dan naar de samenkomst vanwege dat fijne gevoel. Die fijne sfeer in de kerk. Net zoals veel mensen alleen maar naar de kerk gaan met kerst. Die komen voor het kerstgevoel naar de kerk. Ze willen die kerstsfeer willen ze voelen. Wat daarom belangrijk is bij een aanbiddingsdienst in de gemeente, is dat het niet moet gaan om de vorm van de aanbidding, met alle toeters en bellen eromheen, maar dat het gaat om de hartsgezindheid van de mensen die aan het aanbidden zijn. In Psalm 145 vers 1 en 2 zegt David: ik zal u verhogen, mijn God, gij koning. Ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer. Ik ga het nog een keer lezen. David zegt: ik zal u verhogen, mijn God, gij koning. Ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer. Te alle dagen zal ik u prijzen. Uw naam loven voor altoos en immer. En in de nieuwe vertaling daar staat: elke dag opnieuw wil ik u prijzen. Elke dag opnieuw. Niet alleen zondagmorgen in de kerk, maar elke dag opnieuw wil ik u prijzen, staat in Psalm 145. In deze woorden merken wij een intense verlangen van David. Een intense verlangen vanuit zijn hart om God te aanbidden. Dat anders is dan een gevoel dat even zondagmorgen opgepompt moet worden tijdens een bezoek aan de kerk. Jezus benadrukte een heel belangrijk aspect van aanbidding in zijn gesprek met deze Samaritaanse vrouw. Toen hij zei dat Gods geest is en dat de mensen hem moeten aanbidden, die moeten dat doen in geest en in waarheid. Deze geest waar Jezus dan over spreekt, is wat Paulus het over heeft, over het hart van de mens. Wij moeten aanbidden. Paulus verwijst naar het hart met ons hele hart. Dat is de geest waar Paulus hiernaar verwijst. Aanbidding is niet iets dat alleen van buitenaf geschiet, in een entourage van zang en muziek. Maar ware aanbidding ontstaat in het hart, in de geest. En het straalt een oprechte houding en het verlangen uit om God te willen dienen. Zonder die juiste hartsgezindheid heeft een dergelijke aanbiddingsdienst heel veel weg van alleen maar uiterlijke vertoning. Oei. En nou, ik zeg het u eerlijk vanmorgen. En ik ben niet verlegen als het komt om muziek en oprechte aanbidding. Maar als ik soms de uitgelatenheid zie van sommige groeperingen. En ik kom nog wel eens in bepaalde plaatsen. En als ik ze zie in hun enthousiasme. Hoe zij aan het zingen zijn en aan het dansen zijn. En sommigen hebben zelfs vlaggen er inmiddels bij. En hoe dat allemaal op een gegeven moment gaat. Dan, ik zeg u eerlijk. Dan zet ik daar wel eens mijn kanttekeningen bij. En dan vraag ik mezelf af, waar gaat dit over? Is dit de aanbidding zoals Jezus het heeft bedoeld en hij sprak met de Samaritaanse vrouw? Of is dit, en neem me niet kwalijk als ik dit zeg, maar of is dit gewoon even lekker kicken? Wauw, even lekker man, heftig, genieten. En dan scharen we dat onder aanbidding, omdat het een christelijke karakter heeft. En ik wil het niet veroordelen, u moet me ook niet verkeerd begrijpen, want ik kan ook enorm genieten van muziek en die hele entourage. Als ik in Zuid-Afrika ben, dan ga ik wel eens naar een hele grote gemeente in Johannesburg. En ik zeg u eerlijk, ik ben lang niet eens met wat er allemaal verkondigd wordt, maar die muziek, dat is kicken. Dat is zo mooi. Je zit daar ergens maar op een stoeltje daar in die grote zaal waar ongeveer een 5.000-6.000 mensen in kunnen. En oh, dat is van begin tot eind is het dan kippenvel als je die muziek hoort en beleeft. Dus ik geniet er zelf ook enorm van, zeg ik u heel eerlijk. Maar de vraag is daarom ook niet of het wel of niet verkeerd is. Maar de vraag is welke betekenis en welke waarde geven wij aan een dergelijke dienst? Want voor velen is een dienst als deze maatgevend voor het succes van aanbidding. En dat is niet juist. Jezus zei nog verder tegen deze vrouw dat wij moeten aanbidden in waarheid. Hij zei in geest en in waarheid. Onze aanbidding moet in harmonie zijn met hetgeen wat God over zichzelf heeft geopenbaard in zijn woord. Stel dat je God alleen maar wilt aanbidden vanwege zijn genade en barmhartigheid en zijn liefde. Dan aanbid je God niet vanuit de waarheid, de volle waarheid. Want God is ook hoog verheven, heilig en soeverein. Sommige mensen zeggen dan dat deze feiten ze meer bang maken voor God. En meer van God afhouden. Als ze God alleen maar willen. Ze willen alleen maar God zien als hun liefhebbende papa. Vol genade. Die van hun houdt en hun niet veroordeelt. Nou, dan aanbid je God alleen in een halve waarheid. En een halve waarheid is geen waarheid. Naast de eigenschappen van genade, naast de eigenschappen van vergevingsgezindheid, naast de eigenschappen van liefde en barmhartigheid, zullen wij moeten accepteren dat hij groot is en volmaakt is, alomtegenwoordig, soeverein en zo heilig, dat wij normaal gesproken zijn heiligheid als mens niet kunnen verdragen vanuit onze beperkingen en onze onvolmaaktheid. Dat is waarheid. En of wij het onder ogen willen zien of niet, dat is waarheid. Als wij willen aanbidden in geest en in waarheid, dan is dat waarheid. Als wij God willen aanbidden vanuit ons geest en vanuit ons hart en in waarheid, dan maakt het ook niet meer uit in welke gemoedstoestand wij verkeren. We kunnen God aanbidden. Dwars door de meest onmogelijke en dwars door de meest wanhopige situaties zullen wij in staat zijn om God te loven en te prijzen. Om wie hij is. Wij zijn er niet afhankelijk van zang en muziek die ons in een sfeer moeten brengen. We hoeven niet meegenomen te worden om hen te aanbidden. Ik kan me herinneren toen ik in Nederland kwam, toen zongen wij nog Johannes de Heer en glorieklokkenliederen. Dat hebben jullie hier ook in deze kerk vaak gezongen. En in die kerk waar ik dan kwam, waren ze ook net begonnen met opwekkingsliedjes. En dat waren allemaal van die rampenstampers opwekkingsliedjes. Hè? Van dat snelle jongens. En dat ging dan gepaard met handen klappen en zo. Hè? Dat kent u wel. En dan was het zo dat we onze samenkomsten zodanig ingediend hadden dat we hadden eerst de zangdienst. Eerste zangdienst, waarin we dan die rampenstampertjes allemaal op een gegeven moment zongen. Maar dan moesten we ook naar de preek toe gaan. Dus om dan op een gegeven moment weer die... Ja, je kan niet zomaar van die vlotte liedjes als het ware gewoon... Die best goed zijn en heerlijk zijn om te zingen. Ik zing ze nu nog soms. Om dan ineens over te gaan naar de preek. Dus dan moeten we een moment hebben van aanbidding. Dus dan zijn we stil en dan gaan we bidden vanuit de gemeente. Zo hebben we de samenkomst hadden we dat ingedeeld in bepaalde blokken. En dan zie je de ontwikkeling in de kerk. Dat is prachtig om hier, ik moest er net aan denken toen ik hier zat. Dat je het ook hier ziet, dat er in de loop van de jaren gewoon zo'n verandering plaatsvindt. Dat in de liederen zo'n aanbidding zit, dat je al in de liederen meegenomen wordt in de aanbidding om God te loven. Zodat je gewoon het woord kan openen. God is zo goed en zo bijzonder dat we hem daarmee kunnen aanbidden. Maar veel mensen voelen vaak van... Ik ben vandaag niet in de moed om hem te aanbidden. Er zijn zoveel problemen, zoveel ellende meegemaakt. Ik heb vanmorgen nog ruzie gehad, hoor je ook wel eens, vanmorgen nog ruzie gehad. En dan ben ik niet, nee, ik kan niet vandaag nu gaan staan en de Heer gaan loven en prijzen. Met andere woorden van, ik heb die muziek nodig om me als het ware gewoon in die sfeer te brengen. En ik verwacht nou even. Hoe is jouw hartsgesteldheid, hoe is je hartsgezindheid voor God? Want we kunnen God altijd aanbidden. Hoe kunnen mensen, vraag je af, die ernstig ziek zijn? Mensen die in zwaar financiële nood verkeren. Mensen die misschien een dierbaar hebben verloren. Of mensen die vervolgd worden. Hoe kunnen mensen nog aanbidden? Ik zou hier een aantal voorbeelden aan willen halen uit het woord. Bijvoorbeeld die van David, waar hij zegt in Psalm 22. En dan haalt hij die woorden aan die de Heer Jezus aan het kruis uitriep. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom hebt u mij verlaten? Staat daar in Psalm 22. Dan staat daar, roep ik des daags, gij antwoordt niet. En roep ik des nachts, dan kom ik niet in stilte. Ik kom niet in stilte in de nacht. Hij is in paniek, hij is in wanhoop. En vanuit zijn wanhoop roept hij naar God. Waar bent u? Heeft u mij in de steek gelaten? Nou, hoeveel van ons hebben dit ooit zo gevoeld? Dat je totaal niet voelt van ik ben in de stemming om te loven en te prijzen. Ik ben in een stemming waarin ik in een diep dal zit en moet roepen naar God. Waar bent u nu? Dan kan ik niet geloven. Dan roep ik naar God. Dat is wat David hier ook ervaart. Waar bent u? Als je kijkt naar het verhaal van Paulus en Silas, en je kent het allemaal uit Handelingen 16, waar Paulus en Silas begonnen de tweede zendingsreis met een ruzie met Barnabas, tenminste Paulus had ruzie met Barnabas, en ze vertrokken dan en de eerste gemeentes werden bemoedigd. Ik zou zo meegegaan zijn op zo'n reis. Heerlijk, met Paulus op een gegeven moment die gemeentes gaan bemoedigen en je wordt ontvangen als vorsten en heerlijk om het woord daar te verkondigen. Het gaat hartstikke goed, totdat Filippi. Dan kom je naar Filippi en dan is er zo'n vrouw die heel vervelend voor je uitroept. Die heeft dan een of andere boze geest in zich. En Paulus die neemt dan de vrijmoedigheid om die boze geest uit te drijven. En plotseling worden ze in hun kraag gegrepen, Paulus en Silas. Omdat ze dat gedaan hebben. En ze worden niet alleen in hun kraag gegrepen, maar ze worden gesleurd, staat er letterlijk, naar de markt van waar de overheid op dat moment inderdaad zat. Dus ten aanzien van al deze mensen, in grote vernedering, werden zij daar naar die markt gesleurd, werden hun kleren gescheurd. Zou je maar gebeuren, je kleren worden daar gescheurd en je wordt geslagen. Nou, dan vraag ik me af of ik nog mee had willen gaan met Paulus. Maar hij werd gegezeld, Paulus en Silas. En dat was geen grapje als hij daar een pak slaag kreeg. En uiteindelijk werden ze dan in de gevangenis gegooid. Niet zomaar in de gevangenis, nee, daar in de binnenste kerker staat. En daar zaten ze dan in het donker, in de hitte, zelfs hun voeten in een blok geboeid. En daar zaten ze dan. Ja, ik geef het je te doen als je Paulus metgezel was op dat moment. Zou je dan nog loven en prijzen? Heb je dan nog zin om God te aanbidden? Vanuit je natuur ga je zitten mokken en ga je zitten klagen. Want je trots is ook aangetast. Je bent vernederd en je hebt nu geen behoefte om een lofprijzing te denken. Iemand die het zou wagen nu in jouw nabijheid om halleluja te zeggen, die krijgt een enorme dreun. I'm not in the mood. Niet vandaag. Jeremia was ook zo'n man. Die arme Jeremia. Weet u, er zijn mensen in onze tijd die bidden om de gave van profetie. En hij wilde het kwijt. Hij wilde er liever weer vanaf. Hij kreeg een opdracht. Hij kreeg meerdere opdrachten om steeds het woord van de Heer uit te spreken. En dat waren geen lieve woorden. En hij ging ook nu weer naar het tempelplein. En hij sprak deze woorden die God op zijn hart heeft gelegd. Sprak hij uit. En dat was niet mis. En hij stond bij de ingang van de tempel. En hij riep die woorden die hij ontvangen had. Wauw. Wat een moed heeft dat genomen moeten hebben voor Jeremia om dat uit te spreken. En nadat hij het had uitgesproken kwam Pasger, de priester en hoofdopziener van de tempel, die was het nou al spuug zat zo langzamerhand met Jeremia. En die greep hem in zijn klad en hij sloeg hem. Die priester sloeg Jeremia daar. Ten aanzien van al deze mensen heeft hij deze Jeremia geslagen. Wat een vernedering voor Jeremia in het bijzijn van het volk. En hij greep hem bij de kraag en hij sleepte hem naar boven en zette ook Jeremia in een blok. En hier blijf je vannacht zitten. Morgenochtend kom je er weer uit. Nu moet je maar eens even nadenken over alles wat je gezegd hebt, Jeremia. En Jeremia heeft daar de hele tijd gezeten. En hij kwam de volgende dag kwam hij eruit. En sprak hij nog een aantal woorden over Pasger die ook niet mis waren. En dan staat er in Jeremia 7 staat er dit. Dat hij vindt dat God hem heeft overreed, staat er in ons woord. Er staat in onze taal dat Jeremia uitroept, God heeft mij overreed en ik heb mij laten overreden. Maar in de context staat het wat erger nog. Daar staat, ik heb mij laten misleiden. God, u heeft mij misleid, zegt Jeremia. En ik heb me laten misleiden. In de Engelse Bijbel staat, Lord, you have deceived me. U heeft mij bedrogen, staat er zelfs. En ik voel mij bedrogen. Ik wil niet meer. U heeft mij overreed en ik heb me laten overreden. Dat is zijn gevoel en geef hem eens ongelijk. Naar alles wat hij heeft meegemaakt. En hij zegt verder dat hij tegen zichzelf heeft gezegd dat hij niet meer denken wil in God. En in zijn naam niet meer wil spreken, staat er in Jeremia 20. Ik moet het maar eens lezen. Hij heeft er genoeg van gehad. Hij heeft zijn les nu wel geleerd. Hij vond het welletjes tot hier en niet verder. Dit was het, zegt Jeremia. En dan staat er even een paar versjes verder. Staat er, maar zodra ik dit uitsprak, begon mijn hart te branden als een vuur. Hij probeerde dat gevoel tegen te gaan, zegt hij, maar het lukte hem niet. En in vers 11 van hoofdstuk 20 zegt hij, maar de Heere is met mij als een geweldige held. Daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen. Zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken. Een eeuwige, onvergetelijke smaad. Onmiddellijk is daar weer die aanbidding van Jeremia. Onmiddellijk spreekt hij zijn liefde en zijn trouw aan God uit. Onmiddellijk was er vanuit zijn wanhoop en zijn verdriet die overtuiging dat hij wel wist wie zijn God was. Ook van David. Als je dat verder leest in Psalm 22, David roept dat als hij God roept, dan hoort God hem niet. En hij komt niet in de stilte in de nacht. Vanuit zijn wanhoop dat David tot God roept. Dan komt vers 4. Nochtans, zijt gij de heilige die troont op de lofzangen Israëls. Daar staat eigenlijk dit. Nochtans, God, zijt u de heilige die uw troon bouwt daar waar Israël lof offert. Hij ging daar God loven en prijzen en aanbidden. Hij vanuit zijn benarde gemoedstoestand en zijn twijfel begon hij God inderdaad te eren en te prijzen. Niet omdat hij verplicht was. Niet omdat hij zin had om het te doen. Hij had helemaal geen zin om te loven en te prijzen. Maar omdat hij de vrezen des Heren kende. Het ontzag voor God. En van daaruit niets anders kon dan God te aanbidden. U kent het verhaal van Paulus en Silas. Eigenlijk jammer, ik had gewild dat u het nou niet kende vanmorgen. Van Paulus en Silas die daar in de gevangenis zaten. Stel je daar toch eens voor. Daar zitten ze. Met al die vernederingen die ze net hebben begaan. Die pijn. Opengekloven ruggen zaten ze daar. En dan beginnen ze God te aanbidden. Spontaan, met lofliederen. En er staat er in de Bijbel dat iedereen ernaar luisterde. Iedereen in die gevangenis. Die hoorde dat. En die luisterde naar die liederen die Paulus en Silas aan het zingen waren. Niemand heeft gezegd, Paulus, het past je nu om te gaan zingen. Ik geloof niet dat Paulus en Silas enigszins maar zin hadden om te gaan zingen. Maar zij kenden hun God. En vanuit het grote ontzag die ze voor God hadden, konden ze bijna niet anders dan God te gaan aanbidden. Heren, als het u zou behagen dat we hier altijd zouden blijven, dan doen wij dat. We willen niets anders dan in uw wil te zijn. En ze gingen God aanbidden met die liederen. En die mensen luisterden. En ineens begon de grond te trillen. Wauw. Begon de grond te schudden om hen heen. En die deuren gingen allemaal open. Door de lofliederen die Paulus en Silas aan het zingen waren, greep God in. En die grond was aan het beven om hen heen. Staat in de Bijbel. Deuren gingen open en die bewaarder die wist niet wat hem gebeurde. En die wilde zich van zijn leven beroven omdat hij dacht dat iedereen ontsnapt was. En hij gooide zichzelf voor Paulus en Silas neer. En hij kwam tot bekering, staat in de Bijbel, samen met zijn hele gezin. Dat is de kracht van aanbidding in geest en in waarheid. Te weten dat God in de Heer is en dat niemand of niets hem tegen kan houden om zijn wil te laten geschieden. Dat is God. Er zijn verhalen van Joden die zingend de gaskamers tegemoet gingen. Niet omdat ze naïef waren. Niet omdat ze een valse hoop hadden. En zeker niet omdat ze zin hadden om te zingen. Maar vanwege hun vasthoudende geloof in God. Dat Hij de enige waarachtige God is. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Je kon ze misschien van hun aardse tent beroven. Maar God is in beheer van de toekomst en van de eeuwigheid. En Hij bepaalt waar je als mens de eeuwigheid spendeert. En de eeuwigheid kan geen mens van je afnemen. Ik ga eindigen. Jezus zei niet tegen de Samaritaanse vrouw dat God aanbidders zoekt. Dat zei Hij niet. Hij zei niet God de Vader zoekt aanbidders. Maar Hij zei God de Vader zoekt waarachtige aanbidders. Die aanbidden in geest en in waarheid. En er is een verschil tussen het bidden vanuit een gewoonte, vanuit een traditie en vanuit plicht ten opzichte van het bidden vanuit een passie en de begeerde om zijn troon aan te mogen raken. En Hem te erkennen als de God van trouw. En de God van genade. En de God van liefde. En de God van barmhartigheid. Maar ook als de God die hoog verheven is. Schepper van hemel en aarde. Die soeverein is en heilig is. Zo heilig dat de engelen niet anders kunnen dan in zijn aanwezigheid alleen maar uitroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. En zoals ik al zei, er is nog veel meer over aanbidding te vertellen. Maar ik hoop dat u vanmorgen aangemoedigd bent om de Heer te gaan aanbidden in geest en in waarheid. En dat kunt u doen in uw binnenkamer. God aanbidden in geest en in waarheid. En Hem eren. Niet alleen maar klagen en mokken. Je mag het volgende glas beginnen. Maar God, ga dan bidden vanuit uw hart. En dan hebben we hier 's morgens een heel andere lofprijs. Het was vanmorgen fijn hoor, ik heb daar geen enkele commentaar op. Maar het zou zomaar kunnen dat ons hartsgezindheid dan anders is. En dat er veel meer dingen gaan gebeuren in onze tegenwoordigheid. Als we God het hart en ziel gaan aanbidden. Ik zing dit lied eerst alleen en dan mag u met me meezingen. Het eerste gaat ook nog ergens invallen of zo. Ik heb het niet geoefend. Ik kniel neer. En beleid. U bent in dit huis. Ik kniel neer en beleid. U bent Heer in dit huis.
Ik zoek uw aangezicht. Aan uw voeten dicht bij u.
Meezingen.
Ik kniel neer en bereid. U bent hier in dit huis.
Ik kniel neer.
Ik kniel neer en bereid. U bent hier in dit huis.
U bent mijn leven.
U bent mijn leven. Aan uw voeten dicht bij u, kniel ik neer, kniel ik neer.
Nog een keer, ik kniel neer.
Ik kniel.
U bent Heer in dit huis. Er is geen andere Heer, geen andere herder dan U alleen, o God, in dit huis. En vanmorgen willen wij U aanbidden als onze God. U eren, Heere, voor het feit dat U ons uw kinderen heeft gemaakt. Een voorrecht die U ons gegeven hebt, die engelen niet eens hebben. Hoe graag zouden engelen willen uitroepen dat ze uw kinderen zijn. Maar Heer, U heeft dat voorrecht aan ons als mens gegeven. Hoe zullen wij dan niet gebruik maken van het feit, Heere, dat wij U mogen aanbidden en U mogen eren en U mogen loven en prijzen. Vader, help ons om opnieuw te beseffen wat de kracht is van lofprijs en aanbidding. Om U te gaan zoeken. Thuis, of waar we ook zijn, om U te gaan zoeken in onze aanbidding. En onze knieën te buigen voor uw troon. En U te belijden als de Heilige. Soevereine God, ik bid u, o Heere, dat het niet alleen beperkt blijft tot deze morgen, maar dat wij werkelijk een punt ervan zullen maken om u te gaan zoeken en u te gaan bidden en zullen ervaren, Heere, hoe u ons hart verandert als wij u gaan aanbidden. Bedouw ons met uw geest, vul ons met uw geest, omdat wij door uw geest geleid zullen worden om de woorden te vinden, om u te loven en te prijzen en u te aanbidden als onze koning. En Heer. Amen. Amen. Dank je, Teers. Heb je toch nog gezongen met me vanmorgen? Je wordt nu in de gelegenheid gesteld om
uw offer aan de Heer te geven. Ik ga het doorspelen, hè? Een heerlijk lied. Alles geef ik u. Dat moet je nou niet gaan doen, Margreet. Dat, Gaat het? Is het krukje gebroken? Wat heb je in tijden van bezuinigingen, hè? Dan... ...518 zegt... ...Heer, u doorgrondt en kent mij. Mijn zitten en mijn staan. Dat was heel profetisch toen dit woord uitstond. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn gedachten. Mijn liggen en gaan. En de woorden van mijn mond, o Heer... ...die zijn voor u bekend. Waar ik ook naartoe zou gaan... Ik weet dat u er bent. Is hij weer gemaakt? Durf je het aan? Je hebt niks gebroken, Margreet. Hoef er niet voor je te bidden. In A staat hij aan. Ik had hem in D.
Heer, u doorgrondt en kent mij. Mijn zitten en mijn staan. Mijn liggen en mijn gaan, de woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor u bekend. En waar ik ook naartoe legt uw handen op mij. En u bent voor mij, en naast mij, en om mij. Elke dag.
Elke dag. Elke dag. Niet alleen op zondagmorgen is Hij bij ons. Maar elke dag is Hij voor mij. Is Hij naast mij. En is Hij om mij heen. Elke dag. Jezus zei dat Hij de Vader zou vragen om een andere paracletos, een andere trooster. Om elk moment tot in eeuwigheid bij ons te zijn. De Heilige Geest. Hij is bij ons elk moment. We hebben geen een of andere beschermengel, alsjeblieft mensen. We hebben geen beschermengel, we hebben God zelf. We hebben de Heilige Geest, die bij ons is, elke dag, elk moment. Die ons beschermt, die ons leidt, die ons vertroost, die ons de weg wijst naar Jezus, die ons overtuigt van onze zonden. Hij is met ons, Hij is voor mij, Hij is naast mij, om mij heen, elke dag, om jou heen, elke dag. We hebben elke dag, hebben wij reden om ons tot Hem te richten en Hem te aanbidden en Hem te eren en te loven en te prijzen. Zullen we gaan staan en dan gaan we deze dienst afsluiten. Vader, wat zijn wij rijk in U. Wat bent U goed voor ons, wat heeft U veel aan ons gegeven. En wat geeft U veel aan ons. Help ons, Heer, om het in geloof aan te nemen. Dat U bij ons bent, elke dag. Om ons heen bent, elke dag. Dat we daarom reden hebben om U te aanbidden. Elke dag. Vorm ons hart, o Heere, dat het oprecht wordt voor U. Dat anderen mogen zien, Heere, dat wij veranderd zijn in U. En van U houden. U willen dienen met ons hele hart. Help ons, o God, om U te aanbidden. Ook als het niet zo prettig gaat, ook als we ons niet ertoe voelen dat we U zullen aanbidden. Help ons, o Heer, om ons over alles heen te zetten en U te gaan zoeken. In geest en in waarheid. En daartoe wil ik U zegenen met de liefde van God onze Vader. En met de Zoon, de genade van zijn Zoon, Jezus Christus, die naar deze wereld is gezonden voor onze zonden. En die weg voor ons is gegaan. En ik wil U zegenen met de gemeenschap, de begeleiding, de aanwezigheid, de overtuiging en de kracht van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Amen.